onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede van 25. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 4, de versen 1 tot en met 29. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het zesde van Psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Wij noemden nu Johannes 4, vers 1 tot 29, de 12 artikelen en het zesde van Psalm 19.
Als dan de Heere verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, omdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordende zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om heden te putten en de put is diep, van waar hebt gij dan het levende water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob die onze put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee. Jezus antwoordde, zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, dien zal een eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordende zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij die er zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem alzo aanbidden. God is een geest en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij, of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat we kunnen vinden in zondag 35. De behandeling van het tweede gebod. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in die kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover het onderwijs van de catechismus. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En gij hebt zelf gezegd, Heere Jezus, tegen de Samaritaanse vrouw: God is een geest. En die hem aanbidden, die dienen hem te aanbidden in geest en in waarheid. Gij zijt één, heilig, goddelijk wezen, een geestelijk wezen, onzichtbaar, groot en heilig. En wij zijn klein en nietig. En geef daar een besef van, een diepe indruk. En verlos ons van onze eigen wijsheid. En schenk ons uw wijsheid, die van boven is, door uw woord en door uw geest. Leer ons ook eerbiedig te zijn. Leer ons afhankelijk te zijn. Breng ons op de school van de Heilige Geest. En geef ons een geopend hart. En een verlicht verstand. En een omgebogen wil. Opdat wij niet langer meer onze eigen zin en onze eigen mening en onze eigen wijsheid voorop zullen stellen. Hoe wij vinden dat u gediend moet worden, maar dat wij leren te smeken en te bidden tot u. Leer ons hoe u gediend en gevreesd en geliefd wil worden. Dat we ons mogen laten leiden door het levende en eeuwige blijvende woord van u. Daar gaat het immers over in het tweede gebod. God is een geest. En die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En Heere, dan weet u wie wij zijn, ook na ontvangen genade. En daarom smeken wij van u: was reinig ons gemoed van al onze vuile zonden. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Want bij dit gebod past immers ook dat wij ons geroepen weten om uw woord zuiver te verkondigen. En dat wij geroepen zijn om ons ook onder de zuivere prediking te begeven. Maar wat hebben we daartoe uw Heilige Geest toch nodig om te onderscheiden, zodat wij in de gaten hebben de dingen waar het op aankomt. Want de duivel is listig. En hij komt als een engel des lichts om ons te verleiden, om ons dom te houden, zodat wij in de strik van de dwaalleer vallen en wij bedrogen worden voor de eeuwigheid. O Heer, we smeken u of gij ons daarvoor wilt bewaren en of gij daarom ook wilt waken over uw dienstknecht, en dat hij en toch uw woord zuiver mag prediken, omdat de zielen aan zijn hoede zijn toevertrouwd, maar ook de kerkraad, dat zij toch zelf ook zich mogen oefenen in de verborgenheden des geloofs, en zo de gemeente in mogen gaan met het woord in de hand, maar dat de gemeente ook leerlingen mogen zijn aan uw voeten. We treffen daar zo'n duidelijk voorbeeld aan in de Heilige Schrift wat we net gelezen hebben, hoe u van een blinde zondares een leerling maakt op de school van vrije genade. En Heere, geef toch dat dat onderwijs ook deze middag toegepast mag worden door het werk van de Heilige Geest, opdat er ook in ons hart een hartelijke begeerte en een hartelijk verlangen geboren mag worden om ook op die school terecht te mogen komen. En ook op die school op te mogen wassen in de genade en in de kennis die er is in Christus Jezus. Gij zijt die grote leraar der gerechtigheid, Heer Jezus. En leer ons toch met Maria dat beste plekje in te nemen, namelijk aan uw gezegende voeten. Dat wij niet als Martha met veel dienens bezig zullen zijn, wat op zichzelf genomen wel een vrucht der liefde was, maar toch niet het beste plaatsje. Och Heere, geef toch dat wij ons mogen laten onderwijzen door uw woord en geest. En ook onze kinderen, onze kleinkinderen, alle middelen die aangewend worden om hen toe te rusten in de kennis van de leer die naar de godzaligheid is, wilt u het zegenen. U hebt toch beloofd dat u in de bedding van het verbond en in de bedding van het historisch geloof dat water laat stromen van dat levende, zaligmakende geloof. En wij smeken u of gij daar ook dan u van wil bedienen. En dat we als ouders en als leerkrachten, maar ook als ambtsdragers en wie ook betrokken is, en dat zijn we immers allemaal, moed mogen scheppen dat gij getrouw zijt, ondanks onze ontrouw. Dat gij doorgaat met uw kerkvergaderend werk, ook in ons midden, maar ook daarbuiten. En zegen dat werk ook over het rond der aarde, dat de uitverkoren kerk toegebracht zal worden, en als dat getal vol is, dat dan de dag zal aanbreken dat uw Heere Jezus terugkomt op de wolken des hemels als die grote koning der koningen en Heere der heren, om uw bruidskerk thuis te halen, dat zij eeuwig bij u mogen zijn in die eeuwige zalen van eeuwige vrolijkheid. Zoals de gelijkenis dat ook zo prachtig zegt van de verloren zoon. En zij begonnen vrolijk te zijn om daar nooit meer mee te stoppen. Uw aangezicht geeft immers vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Heren, wij bidden u of gij ons dat aan deze zijde van het graf wil leren. En daartoe moeten wij dan ook verzoend worden met u, vanwege onze ongerechtigheden, want dat kan niet in de hemel komen, dat kan niet in de gemeenschap met u komen. En daarom verzoen onze ongerechtigheden, bedek ze toch met uw dierbaar bloed, zodat u met eerbied gesproken, o Vader in de hemel, er blind voor bent en de zonden van de zijnen niet meer ziet, ja, dat u ze geworpen hebt in de zee van eeuwige vergetelheid. En Heere, dan bidden we van u of gij met uw kerk wil zijn. En met al uw gane getrouwe dienstknechten, ook in Nederland. Bewaar ons toch voor afval. En denk aan uw kerk, ook met het oog op de komende klasses. Wij bidden u voor die vergadering. U weet ook welke zorgen wij hebben. En wij bidden u of gij toch bekering wil geven, ook in onze kerken. Dat wij ons toch niet open zullen stellen voor de dwaalleer. En dat wij ons niet open zullen stellen om het schriftgezag der discussie te stellen. En wij smeken het u, o Heere, geef toch dat wij pal mogen staan en vrijmoedigheid mogen hebben om voor de waarheid op te komen. En wij bidden u of gij ook zo met alle kerken in Nederland wil zijn. Er wordt zo ontzettend veel geschreven en gesproken, maar zo weinig gebeden. En daarom stort toch de geest der gebeden en der genade toch uit, opdat wij verootmoedigd mogen worden onder zoveel kerkelijke zonden, zodat we aan onze jonge mensen wat te vertellen hebben. En dat we kunnen zeggen tegen ze, kom, ga met ons en doe als wij. Heren, wij bidden u of gij met uw verdrukte en vervolgde kerk wil zijn, of gij ze het toch uw liefde wil laten gevoelen in hun verdrukking. En of gij ook met de Joden wil zijn, o Heren, wilt gij het toch hen bekeren tot u. We bidden van u of gij zo met de ganse gemeente wil zijn, daar waar bijzondere zorgen zijn, in gezinnen, in huwelijken. Heren, wilt gij toch uw herderlijke zorg over ieder uitstrekken, zodat we mogen ervaren dat de wolk- en vuurkolom nog niet vertrokken is, maar dat die nog steeds met ons meegaat. En dat hebben wij niet verdiend. Maar doe het uit enkel genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van de leiding die Gods woord ons wil geven uit Psalm 119, vers 5, 17 en 53. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdeling omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En dan 17, leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En dan 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn licht om het donker op te klaren. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 32 en daarvan het vierde vers, waar in de berijming ook staat: ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult, ik zal raad geven en mijn oog zal op u zijn. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaar, en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me dagen mij in ruimte stel, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En nu komt het, mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Het vierde van 32 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, we schrijven het jaar 70 na Christus. De Romeinen staan voor de muren van Jeruzalem. De Joden die hebben zich verzet tegen de Romeinse overheersing. En het leger van de Romeinen staat onder het bevel van Titus, de zoon van keizer Vespasianus. En Titus zou eigenlijk het liefste die stad en vooral de tempel willen sparen. De Joden beseffen wel dat een laatste uur is geslagen, maar ze geven het niet op. En Titus biedt hen nog aan om een ander slagveld te kiezen, om daar de eindstrijd dan te voeren. Maar de Joden die blijven in Jeruzalem en ze blijven in de tempel. Zij geloven namelijk dat die tempel niet verwoest zal worden. Zij geloven ook in het woord wat in de profetie staat, dat de tweede tempel heerlijker zal zijn dan de eerste tempel en dat de Messias zijn voeten zou plaatsen op die tempel, in die tempel. Dat geloofden de Joden. En daarom, er was niet ene gedachte bij hen dat de tempel verwoest zou worden. Ze geloofden immers niet in de Heer Jezus, jongens en meisjes, die zijn voeten al gezet had in de tempel. En die belofte al vervuld had. En toen Titus doordrong en tot de tempel kwam, toen heeft hij nog een keertje gezegd: ik wil deze tempel niet verwoesten. Maar Gods raad moest uitgevoerd worden, want de Heer Jezus had immers voorspeld dat er niet ene steen op de andere zou blijven. En Titus die was nieuwsgierig. Dat is een legende, maar de legende spreekt ervan dat Titus, die wilde wel eens de God van Israël zien. En daarom, voordat er ook maar iets gebeurde, wilde hij doordringen tot in het binnenste van de tempel. En zo kwam hij in het heilige en daar zag hij een tafel staan en een kandelaar en het reukofferaltaar. Maar hij zag God niet. En toen hij doordrong tot achter het heilige der heiligen, en hij kwam daar, toen kwam hij in een lege ruimte. Ook de ark stond er niet meer. De ark was al verdwenen. In de tweede tempel is nooit geen ark neergezet. Een lege ruimte. Waar is de God van Israël? En hoe ziet hij eruit? Die kun je niet zien, jongens en meisjes. God is een geest. En dan zijn we gelijk in het hart van het tweede gebod. Als het tweede gebod zegt: gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God. God is een geest, en die hem aanbidden, die dienen hem te aanbidden in geest en in waarheid, zo hebben wij gelezen. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente, als we luisteren naar de gehoorzaamheid aan het tweede gebod. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten Allereerst de afkeer van de eigenwillige godsdienst. Eigenwillige godsdienst, jongens en meisjes, dat is dus een godsdienst die je zelf bedenkt. Een manier die je zelf bedenkt. Hoe je misschien denkt dat je God moet dienen. Een afkeer daarvan. Van de eigenwillige godsdienst. En het tweede is het onderwijs in de zuivere godsdienst. En we willen dan ook de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw daarbij betrekken. Gemeente, laten we eerst eens rustig lezen naar de tekst zoals de Heere die gegeven heeft bij de wetgeving van de Sinaï. Als de Heere dan zegt, gij zult geen gesneden beelden nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, dus dat zijn vogels, nog hetgeen dat onder op de aarde is, dus dat zijn dieren, nog hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, dus dat zijn vissen. Geen gesneden beeld daarvan maken. Wat bedoelt daar de Heere mee? Dat je, nou ja, zo'n vogel of zo'n dier of zo'n vis gaat gebruiken en dat je dan vervolgens wel probeert te denken aan de levende God, maar dat je graag wat tastbaars wil hebben, wat zichtbaars. Nou, dat mag niet, zegt de Heere in dit gebod, want ik ben niet iemand die je kunt voelen. En dat is natuurlijk voor ons mensen heel moeilijk. Ik ben niet iemand die je kunt zien. God zegt, ik ben een geestelijk en een eeuwig wezen. Je kunt God wel meemaken in zijn eigenschappen. Hij heeft goddelijke eigenschappen. Vol van macht en majesteit. Maar die goddelijke eigenschappen, die zijn ook niet af te beelden, gemeente. En zodra wij daartoe een poging doen, dan verlagen we God. Dan vernederen we God. En nu zullen wij niet zo gauw een zichtbaar beeld van hem maken. Maar ook wanneer we dat in onze denkbeelden proberen ons daar een voorstelling van te maken, dan zullen wij toch hem daardoor verlagen. En dan gaan we naar het tweede stukje van het gebod. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Daar zitten trappen in. Niet buigen. Laat staan dienen. Dus stel je voor dat je iets hebt uit de Bijbel wat je afgebeeld hebt en dat je dan daarvoor gaat buigen. Stel je voor dat je een mooi beeld van Mozes hebt gemaakt en dat je dan daar een verhaal omheen maakt en dat je zegt, ik wil dat beeld gebruiken zodat ik, als ik thuis kom, dat ik dan herinnerd word aan wie God is. En dan knik ik eventjes naar dat beeld. Dan buig ik dus voor hem, laat staan hem dienen. Dat je dus zegt van, dat beeld dat helpt mij om aan God te denken. Of een schilderij, dat helpt mij om mijn gedachten tot de hemel te verheffen. Daarom zie je dat in Romeinse kerken ook, jongens en meisjes. Die Romeinse pastoor zal echt niet zeggen, dat zijn afgodsbeelden. Nee, dat zijn middelen om je hart omhoog te heffen, zodat je een soort religieus gevoel gaat krijgen, een godsdienstig gevoel gaat krijgen. En dat je, ja, dat je eigenlijk in een soort sfeer komt van mystiek. En dat is ook wel een beetje zo, daar moeten we ook eerlijk in zijn als we zo binnenkomen. En dan die stilte en dan die kaarsen. En dat godsdienstige sfeertje. Maar dat is zo onbijbels als het maar kan, geliefde. Dat heeft niets te maken met hem, dat eeuwige goddelijke wezen, goddelijke eer te geven. Het is een grote zonde wanneer je meent om op zo'n manier te denken God te kunnen dienen en lief te hebben. En dan gaan we naar het derde stukje van het gebod. Daar staat, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Ijverig voor mijn eer, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Dus hij noemt dat een misdaad, de zonde tegen het tweede gebod. En dat gaat hij bezoeken, daar kom ik straks op terug. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. In dat derde stukje van het gebod komt God dus met zijn beweegredenen om zulks te verbieden. Hij waarschuwt. Hij zegt, denk erom, ik ben een ijverig God. En dat betekent, in het Hebreeuws kun je het ook vertalen met jaloers. Hoewel bij ons het woord jaloers natuurlijk een negatieve betekenis heeft. Dus daarom is dat ook terecht dat niet gekozen is voor dat woord jaloers. Het is beter om ijverig te kiezen. Ijverig, dat betekent dat God een heilige jaloersheid heeft. Wij kunnen dat ons niet voorstellen wat dat is gemeend, omdat wij mensen zijn. Bij God is dat zuiver. En hij is ijverig, hij let ontzettend op zijn eer. En daarom, wee het gebeente als wij een beeld eren, wee het gebeente als wij een dominee gaan vereren bijvoorbeeld. Of dat we heel oog op gaan kijken tegen een kind van God. Je mag wel respect voor hem of haar hebben, of voor een dominee, maar zodra je daarmee denkt God te eren, dat je daarmee denkt eigenlijk een soort goddelijke eer aan God te geven door die dominee te eren of wat dan ook, voelt u gemeente, hij is zo teer gevoelig op zijn eer, daar let hij op. En hij gaat dat ook bezoeken, staat hier dan. Als wij de eer van God beroven, dan gaat hij dat bezoeken. De misdaad der vaderen bezoekt hij aan de kinderen. Klopt dat wel, dominee? De misdaad van de vaderen bezoeken aan de kinderen, dat deugt toch niet, hè? Daar kan ik toch niks aan doen dat mijn vader dat doet. En dat ik dan ook daarvoor gestraft word. En dan ook nog weer zijn kleinkind. Er staat toch in de Bijbel dat God de zonde van de vaderen niet op de kinderen zal leggen. Dat staat ook in de Bijbel. En daarom moet dat ook uitgelegd worden wat hiermee bedoeld wordt. Dat betekent vader in ons midden en leerkracht in ons midden en dominee. Wanneer u een verkeerd godsbeeld overbrengt op uw kind, dan neemt uw kind dat over. En als uw kind dan ook opgroeit tot de volwassenheid en zelf ook kinderen gaat krijgen, dan gaat vervolgens uw kind dat weer overdragen aan uw kleinkind. En dat betekent dat. Dat is een repeterende breuk. En dan zie je ook dat kerken gaan vervallen en dat er hoe langer hoe meer afgeweken wordt van de zuivere waarheid. En dat is gebeurd, gemeente, in de geschiedenis van de Nederlandse kerk. Let er maar eens op. Maar de keerzijde is dat hij barmhartigheid bewijst aan duizenden dergenen die mij lief hebben. Horen jullie dat, jongens en meisjes? En daarom is het zo'n zegen als je vader de Heere vreest. En of dat je moeder iets mag kennen van dat tere leven. En dat je ouders begeren je onder de zuivere prediking te brengen. Dat je ouders je daarvoor ook waarschuwen. En proberen je te onderwijzen. Daar kom ik straks ook nog even op terug. Maar God zal barmhartigheid bewijzen aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dat is dan even kort de uitleg van het tweede gebod. Dan gaan wij onze eerste gedachte wat verder ontvouwen. Een afkeer van de eigenwillige godsdienst. Want gemeente, daar moeten we eerlijk in zijn, die hebben wij niet. Wij hebben geen afkeer van onze eigen gewillige godsdienst. Wanneer wij godsdienstig zijn, dan koesteren we die godsdienst. Daar heb ik geen afkeer van. Van mijn eigen gedachten. Zo is een mens in zijn natuurstaat, als hij onbekeerd is. Dan houdt hij vast aan zijn stokpaardjes. En daar rijdt hij op. Daarmee ontvangt hij de ouderlingen. Daarmee luistert hij naar de preken. Daarmee selecteert hij ook datgene wat de dominee zegt. Hij is net als de kippen. Hij pikt uit wat precies tot zijn gading past. En de rest laat hij liggen. De eigenwillige godsdienst moeten we niet zoeken buiten onze gemeente. Daar hebben we vanmiddag niks aan om daar tegen te preken, want die zitten er toch niet. Maar die moeten we onszelf ter harte nemen. Want kijk, als God een mens wederbaart, dan gaat hij ons daaraan ontdekken, gemeente. Want wat gebeurt er, jongens en meisjes, als de Heere in je leven komt? Dan gebeurt er allereerst wat met je verstand. Dan wordt je verstand verlicht. We hebben het net gezongen. Geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. Dat is heel belangrijk hoor. Zodat je de Bijbel gaat begrijpen. Zodat je de preken gaat begrijpen. De Heilige Geest wordt dan je leermeester. In je hart en in je leven. En dan gaat hij ook dit gebod gebruiken. Om je te onderwijzen. Tweede gebod. Maar het tweede gebod, kinderen, dat gaat over: hoe wil nou de Heere dat ik hem dien? Dat ik hem lief heb en dat ik hem vrees. Hoe wil hij dat? En ik preek natuurlijk ook nu tegen de ouderen als ik dat zeg. En dat wordt dan de hartelijke begeerte ook van iemand die wederom geboren wordt. Die wil daarin onderwijzen worden. En dan gaan we eerst dat eerste laten zien. Hoe door het ontdekkende werk van de Heilige Geest mijn eigenwillige godsdienst blootgelegd wordt. Mijn eigen denkbeelden van hoe God nou eigenlijk gediend wil worden. Hoe God zijn volk bekeert. Mijn eigen denkbeelden. Dat is heel belangrijk dat dat van je afgepakt wordt. Hoor je me? Wil je dat? Ja, zegt een jongere, maar dominee, ik heb altijd op een reformatorische school gezeten en ik heb onderwijs gehad en nu zit ik op de catechisatie en dan word ik ook weer onderwezen en ook op het voortgezet onderwijs en 3 of 4 keer per dag wordt er uit de Bijbel gelezen bij ons thuis. En mijn vader en moeder die overhoren mijn psalmversje. En ik moet teksten uit mijn hoofd leren. Ja, dan weet ik toch best wel veel. Als het gaat om het dienen van God. Is het dan niet beter, gemeente, dat wij iedereen dom houden? En dat we gewoon wachten totdat iemand wederom geboren wordt? En dat hij dan onderwezen gaat worden in hoe de Heere gediend en gevreesd wil worden. Want je stapelt toch tot het moment dat iemand bekeerd wordt alleen maar verkeerde denkbeelden op. Dan kun je toch beter iemand dom houden. Nee, gemeente, zo is het ook weer niet. Dat is een doperse dwaling. De dopersten die zeiden: de geest, daar gaat het om. En al die letterkennis en al die boekenkennis is waardeloos. De dopersten die beschuldigden de reformatoren ervan dat ze van de Bijbel een papieren paus gingen maken. Nee, geliefde gemeente, Dat zou ook in strijd zijn met Gods woord. Gods woord leert ons heel duidelijk dat we de roeping hebben om onze kinderen de waarheid in te scherpen. En telkens te herhalen. En hen de Bijbelse geschiedenissen te vertellen. Maar we moeten wel oppassen dat we niet doorslaan naar de andere kant. Alsof het geloof aan te leren is. Door middel van opvoeding, want dat is niet zo. Wat wel zo is dat het historisch geloof gaat groeien. En dat historisch geloof, dat is niet waardeloos. Dat historisch geloof, dat heeft een functie, gemeente. Daar zal God zich ook van bedienen wanneer God een zondaar bekeert. Want Gods geest zal hen in al de waarheid leiden. Dat betekent dat Gods geest dan die waarheid die je door opvoeding hebt meegekregen, gaat heiligen in je leven. Zodat je het gaat verstaan, zodat het gaat functioneren in je leven. Door de verlichtende werking van de Heilige Geest gaat de vrucht van het profetisch ambt van de Heer Jezus functioneren. Dat zeg ik nog een keer. Dan gaat de vrucht van het profetisch ambt van de Heer Jezus functioneren. Dat zien we zo treffend geïllustreerd in de geschiedenis die we samen gelezen hebben van de Samaritaanse vrouw. Als de Heer Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoet, dan zegt de Heer Jezus, als u in de gaten zou hebben wie met u sprak, dan zou u van hem levend water begeren. Die Samaritaanse vrouw die is blind. Die ziet dat niet. En dat blijkt ook uit de reactie. Want ze zegt, ja, als ik dat water kan krijgen, dan hoef ik niet meer te putten. Geef mij maar van dat water. En dan zie je dat zij die geestelijke opmerking van de Heer Jezus niet verstaat. Dat heb je soms ook bij het preken. Dat mensen zeggen, ik begrijp het niet. Terwijl het zo eenvoudig gezegd wordt. Als het moeilijk gezegd wordt, dan zegt u het gewoon maar hoor. Maar ga dan toch eens eerlijk met je ziel om en zeg, ja, dat zegt Gods woord ook. Dat de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En dat is zo. Dat was bij deze Samaritaanse vrouw ook zo. Zij verstond dat niet. En je moet echt niet denken dat zij er niet bij opgevoed was. Tot op zekere hoogte was zij er ook bij opgevoed. Dan kunnen we dat nog een beetje begrijpen. Maar kijk, dan gaat de Heer Jezus daar plaats voor maken. En dat doet hij altijd door het ontdekkende licht. Dat moet je goed onthouden, jonge mensen. Dat gaat altijd vooraf. Voordat de Heere je opening gaat geven in het evangelie. Gaat hij er eerst plaats voor maken. Haal je man dan maar op. Zegt de Heer Jezus. Ik heb geen man, zegt ze. Ja, dat klopt, zegt de Heer Jezus, want de man die je nu hebt, dat is je man niet. Je hebt er 5 gehad. Kijk, daar heb je dat ontdekkende licht. Doordat de Heer Jezus tegen haar zegt, haal je man. Kijk, en daar moet Gods geest ook in meekomen, o gemeente. Want de zonde kan nog zo scherp en gedetailleerd gepreekt worden. En er kan voor een ogenblik ook het geweten ontwaakt worden. Maar dat kan toch daarna weer bedekt worden. En waarmee wordt dat dan meestal bedekt? Door eigenwillige godsdienst. En daarom moest die Samaritaanse vrouw niet alleen maar ontdekt worden aan haar boezemzonde. Maar ook aan de eigenwillige godsdienst. Want let er maar eens op wat zij doet. Als dat eerste ontdekkende licht in haar ziel naar binnen gaat. En zij wel in de gaten heeft dat ze niet zomaar met iemand van doen heeft. Dan zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. Dan beleidt ze hem wel als een profeet en dan wil zij onderwijs. Dan wil zij eigenlijk weten wie er gelijk heeft. En dan komt ze met een vraag. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gijlieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Dus eigenlijk vraagt ze, om het maar eens eventjes duidelijk te zeggen. Waar moet je nou eigenlijk kerken? Want ja, ik ben erbij opgevoed dat we hier in Gerizim moeten kerken. En jullie zeggen dat je in Jeruzalem moet kerken. Ik ben erbij opgevoed dat hier de zuivere prediking is. En jullie zijn erbij opgevoed dat in Jeruzalem de zuivere prediking is. Maar de Heer Jezus die heeft daar gelijk door. Kijk, en dan komt dat ontdekkende licht. Want de Heer Jezus die zegt, al ben je nu bij wijze van spreken lid van de meest zuivere kerk. En kom je om de meest zuivere bediening van het woord. Maar hier komt het op aan, vrouw. Geloof mij, de uren komt. Wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Dat verstaat ze niet op dat moment. Maar de Heer Jezus die snijdt daarmee wel die eigenwillige godsdienst af. Die vluchtpoging. Om een godsdienstige discussie aan te gaan. Gemeente, daar zijn wij heel goed in. Let er maar eens op. Dat gebeurt rustig op huisbezoek. In een gesprek met de dominee. Dan weten wij op een magnifieke manier de zaak af te leiden. En het eens even te hebben over, nou ja, die kerk daar en die kerk daar. Ik heb een zoon die daar kerkt. Hoe denken jullie daarover? En daar kun je natuurlijk een hele avond over bomen. Maar hoe zit het met uzelf? Hoe zit het met dat eigenwillige godsdienst in mijn hart? En de Heer Jezus die zegt, vrouw geloof mij, de uren komt dat gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Maar daarmee spreekt hij wel een belofte uit. Daarmee zegt hij wel, vrouw, ik heb een belofte, namelijk dat de uren komt. Er zal een tijd komen, misschien wel in uw leven. Vrouw, dat de Vader aangebeden wordt, nog op deze berg en nog te Jeruzalem. Ja, maar zegt iemand, maakt het dan eigenlijk niet zoveel uit waar je kerkt? Ja, natuurlijk maakt dat uit, want kijk, dat zegt de Heer Jezus ook. De Heer Jezus zegt namelijk, gij lieden aanbid wat gij niet weet. Dus de Heer Jezus is wel duidelijk. Hij stuurt de Samaritaanse vrouw niet met een kluitje in het riet. Hij zegt heel duidelijk tegen die Samaritaanse vrouw, waar jij nu kerkt, daar zit je niet goed. Dat moet soms glashelder gezegd worden. En hij wijst op hun dwaling. En dat de ware God voor hen een onbekende God is. En dan gaat hij inderdaad zeggen. En wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Dus met andere woorden. Te Jeruzalem. Daar wordt het woord zuiver bediend. Dus dat antwoord is glashelder en dat moet ook gemeend. Maar dan gaat hij verder. Maar de uren komt, en nu komt het, en is nu. En wat is dat een wonder, gemeente, dat de Heer Jezus dat erbij zegt. Wanneer de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo aanbidden. Maar het moet nog wel komen. Want hij zegt het heel duidelijk, de ure komt en is nu. Het moet nog wel komen in uw leven, tot die ware aanbidding, in geest en in waarheid, tot die ware kennis. Dus al zou u naar Jeruzalem toe gaan en al zou u zeggen, dan ga ik wel onder de zuivere bediening van het woord op, dan wil dat nog niet zeggen dat u daarmee al een ware aanbidder bent. Kijk, en dat gevaar dat lopen wij, gemeente. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat je je in slaap laat wiegen, omdat je toch wel onder de zuivere waarheid komt. En dat je zegt, ja, ik wil toch onder een waarheid komen waar mijn ziel niet wordt bedrogen voor de eeuwigheid, waar ik eerlijk behandeld wil worden. Maar ja, dan wel net zoals dat iemand een dokter neemt en eerst verneemt of dat een goede dokter is die je tenminste eerlijk behandelt, dat als het zover is, dat hij wel de duidelijke diagnose stelt en mij het juiste medicijn zal geven. Maar dat ik ondertussen blijf zitten waar ik zit. En dat ik mijn eigenwillige godsdienst niet laat afnemen. Maar dat ik mij waan in mijn dode rechtzinnigheid, gemeente. En dat ik wel weet wat de dominee gaat preken. En dat ik wel kan voorspellen wat de ouderlingen zullen zeggen. En dat ik ten diepste wel weet hoe God gediend en gevreesd en geliefd wil worden. Want dat is het eigenlijk, gemeente, wat ik daarmee zeg. Gemeente, hoe durven we? Ik ook hoor. Ik schaam mezelf erbij. Hoe durven we het? Om te menen dat wij wel weten hoe God gediend, gevreesd en geliefd wil worden. Die grote God. Die zegt dat de aarde de voetbank van zijn heilige voeten is. En toen Jesaja hem zag, toen zag hij dat zijn kleed hing over de randen van de tempel. Die God die tegen ons zegt, de volken zijn in mijn ogen als een stofje aan de weegschaal en als een druppel aan de emmer. En mijn ogen doorlopen de ganse aarde. Die almachtige, alomtegenwoordige, alwetende God. En wij kleine, nietige mensenkinderen. Ook wanneer we degelijk en rechtzinnig zijn. Denkt u, denk ik. Dat we menen. En jonge mensen, ik zeg dat ook tegen jullie. Want wij leven in een tijd dat het gevoel heel belangrijk is. Dan krijg je dat individualisme in die eigenwillige godsdienst. Daar zijn wij allemaal mee besmet, dat merk ik gewoon. Ik ook hoor. Als je niet uitkijkt. Ja, maar ik voel en ik vind en ik denk. Kijk, en dat is die eigenwillige godsdienst. Kijk, en dat gebeurt in de wedergeboorte, geliefden, dat je daaraan ontdekt wordt. Dat je zegt, ja, Heere, dat is zo. Ik ben blind in hemels wegen. Al heb ik nog zoveel boekenkennis, letterkennis. Maar het gaat erom wat de Heer Jezus hier zegt. Denk erom, Samaritaanse vrouw, God is een geest. En daarom wil Hij ook in overeenstemming met zijn eigenschappen ook aangebeden worden door geestelijke mensen in geest en in waarheid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het onderwijs in de zuivere godsdienst. Want dan onze catechismus die gaat dan ook een tegenwerping doen. Wanneer de catechismus duidelijk heeft verboden dat wij geen beelden moeten aanbidden en ook geen denkbeelden erop na moeten houden. Maar dan zegt de catechismus in vraag en antwoord 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Want als u een Roomse kerk binnenstapt en u zou aan een begeleider vragen, vereert u die beelden als afgodsbeelden, dan zullen ze direct zeggen, nee, natuurlijk niet, want er is maar één God. Wij geven ze wel een zekere eer. Maar de eigenlijke bedoeling van die beelden stamt uit vroege tijden. Toen konden alle mensen nog niet lezen. En als de mensen dan in de kerk kwamen, dan konden ze naar die schilderijen kijken en dan zagen ze daar de gang van de Heere Jezus. Want dat zie je dan meestal ook in een Roomse kerk. Van de geboorte tot aan het moment dat hij ten hemel vaart. En dan kun je zo helemaal rondkijken. Nou, dat is een illustratie. Wat is daar mis mee? Dan onthouden ze tenminste het allerbelangrijkste uit de Bijbel, niet waar? En ook die beelden van de apostelen. Dat zijn toch hele belangrijke mensen in de Bijbel. En dan is dat een steuntje om die verhalen te onthouden. Dat kun je mooi met je kinderen oefenen. Wat is daar mis mee? Wat is er mis mee om een beamer in de kerk te hebben en dat de dominee zijn preek laat begeleiden met plaatjes? Wat is daar mis mee? Dat ondersteunt toch zijn prediking? Dan wordt het toch helder? Dat doet u toch ook, dominee, in de catechisatielokaal? Dan maakt u toch ook wel eens een tekeningetje? En dan wordt het opeens helder? Ja, u voelt wel aan natuurlijk dat er direct ruimte komt voor begrip. Dat heb ik ook al als ik die vragen stel. Dan denk ik, ja, wat is daar eigenlijk mis mee? Maar luister dan eens hoe onze catechismus dat zegt. Nee! Duidelijk antwoord. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Daar heb je weer die eigen wijsheid. Dan wordt die weg afgesneden. De welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijn woords wil onderwezen hebben. We moeten niet in discussie gaan met God. De Heer heeft duidelijk in zijn woord ons dat geopenbaard, dat hij zijn volk wil onderwijzen door de prediking. Ja, maar zegt iemand, het Oude Testament dan, dat was toch vol met zichtbare dingen? Ja, daar hebt u gelijk in, dat is zo. Maar dat moest wel uitgelegd worden. En dat was een schaduw van wat het echt zou zijn, meer niet. We moeten die dingen ook niet gaan verheffen, alsof dat gesneden beelden zijn geweest waarmee God gediend zou kunnen worden. Want dat lezen we heel duidelijk als de profeten de uitwendige godsdienst aan de kaak stellen. En hoe er afgehoereerd werd wanneer het volk opging in uitwendigheid. Maar in het Nieuwe Testament is daar niets meer van overgebleven. En moeten we ook zo voorzichtig zijn met de sacramenten als zichtbare tekenen. Waardoor de Roomse kerk ook weer verafgood is. Nee, zegt onze catechismus op grond van het woord van God. Door de prediking van het woord. Al de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is. Waarom dan? Waarom moet het woord erin gegooid worden? Nu, gemeente, omdat dat woord geestelijk is. Omdat het woord des Heren is. Omdat het de stem des Heren is. Dat de Heere spreekt tot zijn volk. En dat doet de Heere door middel van zijn knechten. En omdat de Heere dat woord gebruikt om ons, en dan kom ik bij mijn tweede punt, om dat wat nader te ontvouwen, te onderwijzen in de zuivere godsdienst. Door dat woord. Denk aan bijvoorbeeld 1 Petrus 1 vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Is dat een kostelijke tekst, gemeente? Dat Petrus hen herinnert, weet je het nog? Dat jullie in aanraking kwamen met een eenvoudige dienaar van het woord. En dat hij ging preken. En dat sommigen van de hoorders daardoor tot waarachtige bekering kwamen. Dat het woord kracht ging doen in je hart. Een zaadje dat tot ontkieming kwam. Waardoor je blinde zielsogen geopend werden. Om de levende God te mogen leren kennen. En ook hoe het verder gaat. En dan zal ik nog een tekst noemen uit 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde mocht opwassen. Er zitten direct drie punten in. In zo'n tekst. Als nieuwgeboren kinderkens. Dat is het begin. Een nieuwe geboorte. Die heb je nodig om van die eigenwillige godsdienst verlost te worden. En de kern van het tweede gebod te gaan verstaan. Een nieuwe geboorte. Tweede punt zou dan zijn een sterk verlangen. En als nieuwgeboren kinderkens. Zijt zeer begeerig. Naar de redelijke onvervalste melk. Dat is de woordwerk. Dat is het woord. En dat zie je dan ook bij iemand die pas wederom geboren wordt. Dat is net als een kleine baby. Die hunkert naar de moedermelk. Die schreeuwt er soms luidkeels om. In het verborgene, Heere, dat er een woordje voor me bij mag zijn. Zo vatten ze de Bijbel ook. Zo gaat de Bijbel voor hen open. Zo lezen ze de Bijbel. Zo gaan ze naar Gods huis, gemeente. Zo gaan ze preekjes lezen. Zo gaan ze luisteren naar preekjes. Zo willen ze luisteren naar Gods kinderen. Ze zijn zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door de welke zij mogen oppassen. In de kennis, in de genade van God en van Christus. Dat woord, dat wordt een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. De gemeente, dat gebeurde nu ook bij die Samaritaanse vrouw. Als de Heer Jezus heeft gewezen op de zuivere waarheid, als hij duidelijk heeft gezegd dat in Jeruzalem de zuivere waarheid wordt verkondigd, dan zal daar ook een zoektocht naar zijn om onder de zuivere bediening te mogen verkeren en te mogen blijven. Maar dan gaat de Heer Jezus, die gaat haar ook onderwijzen in het geestelijke karakter van het kennen van God. God is een geest. En die hem aanbidden, die aanbidden hem in geest en in waarheid. En er staat terecht geest met een kleine letter. Dat betekent geestelijk, niet uiterlijk, vrouw. Niet met allerlei gebaren. Niet met allerlei materialen en allerlei activiteiten. En allerlei mooie dingen of uitingen, wat dan ook, maar van binnen. Vanuit het hart. En dan in waarheid, dat betekent in oprechtheid voor het aangezicht van de Heer, je knieën buigen. En dat je zegt, oh God, doe mij u kennen. Dat ik op de rechte wijze u mag dienen en vrezen en liefhebben. En kijk, dat zie je bij die Samaritaanse vrouw ook gebeuren, gemeente. Want dan komt dat eerste licht des geestes komt binnen in haar verduisterd verstand.
Want dan voelt ze wel aan hoe hoog dat is. Hoe hoog gestemd. God is een geest. In geest en in waarheid. En dan gaan ze de blindheid ervaren. Hoe weet u dat, dominee? Nou, dat blijkt duidelijk uit vers 25. Er staat immers in vers 25... dat ze opeens zegt, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En daarmee geeft zij aan, ik weet het ook niet. Maar ik weet dat de Messias komt. Ook de Samaritanen geloofden in de komst van de Messias. De Samaritanen die de eerste 5 boeken van Mozes onderhouden en de rest niet, die hebben ook de adventsbelofte gehoord van Mozes, die zegt, een profeet zal ik verwekken, één uit uw broeder, die zult gij horen, die grote profeet die zal komen in de naam des Heren, die zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Die zal u raad geven en diens oog zal op u zijn. Die Samaritaanse vrouw zegt immers, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Onze kanttekeningen zeggen dan namelijk die tot de godsdienst en ter zaligheid nodig zijn. Die zal het ons verkondigen. En daarom als het gaat om de zuivere prediking, gemeente, en het dienen en liefhebben en vrezen van de Heere, dan heb ik ander licht nodig, geesteslicht. Dan heb ik de vrucht van zijn profetische bediening nodig. Dat hij optreedt als die grote leraar der gerechtigheid en dat hij mij gaat onderwijzen in wie God is, in wie ik ben. Om in die weg ook te leren wie Christus is, gemeente. En dan gebeurt er een groot wonder. Dat lezen we in vers 26. Dan staat er, en Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. Wat een wonder. De ouderling van dienst bad het nog in de consistorie. Heere, zou u het zo willen maken dat wij mogen vernemen dat u tot mij spreekt? Dat is een wonder, gemeente. Dat is een wonder van openbaring. Dan zien we dat hier Christus zich openbaart aan deze Samaritaanse vrouw in zijn profetische bediening. Want hij zegt tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Kijk, en als die openbaring plaatsvindt, dan vallen de schellen van je ogen, gemeente. En dan kan het gewoon niet anders dat wat uitwerkt in je ziel. En dat zien we bij deze Samaritaanse vrouw heel duidelijk. Want als de Heer Jezus dat tegen haar zegt, dan laat ze haar watervat staan en dan loopt ze naar het dorp toe. En dan roept ze het iedereen toe, komt, ziet de mens die mij alles gezegd heeft. Wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Is deze niet de gezalfde des Heren? Dan schaamt ze zich niet langer meer, gemeente. Maar ze schaamde zich altijd voor wie ze was en hoe ze bekend stond in het dorp. En daarom koos ze met opzet midden op de dag naar de waterput te gaan. Dan was ze ervan verzekerd dat niemand bij die waterput was. Maar nu wordt alles als het ware opengebroken. Ze is een opengebroken stad. Door het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Maar gemeente, ze is er blij mee. Bent u daar ook wel eens blij mee geweest? Dat de Heere nou die angel eens aanpakte. En dat de Heere u neervelde. En dat uw hart gebroken en verslagen werd voor het aangezicht van God. En dat u gevoelde Gods opzoekende zondaarse liefde. Om zo dan op de school van de Heilige Geest gebracht te mogen worden. En voor het eerst in je leven een leerling te mogen worden. En werkelijk dan ook op die school onderwezen te mogen worden in de ware Godskennis. En in de ware zelfkennis en Christuskennis. Om dan die gezegende plek in te mogen nemen van een Maria die daar zat aan de voeten van de Heer Jezus. En kijk, gemeente, jonge mensen, dan krijg je ook onderscheidingsvermogen. Om te luisteren naar de bediening van het woord. Of je daarin de stem des Heren mag vernemen. Dan haak je daarnaar, dan sta je daarnaar. En dan begeert je ook die stem nader te horen en dat die ook nader verklaard wordt in je zielenleven. Dan begeert je om als het ware meegenomen te worden door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, die leert mij hoe ik God in waarheid zal dienen, liefhebben en vrezen. Amen. Zo wacht het alles op uw lieve geest. Want die Samaritaanse vrouw die had ook zonder de geest dat nooit kunnen zien en nooit kunnen belijden. Hoe goed er ook gepreekt werd daar bij die bron. We hebben uw geest zo nodig. En we smeken u daarom of gij dat uit vrije genade wil schenken. Ga met ons. Gij weet wat we nodig hebben en sterk en help ons en ondersteun ons. En aanvaard onze dank uit genade in de vergeving van onze zonden. Om Christus willen. Amen. En dan zingen wij het tiende vers van 132. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijze. Tiende van 132. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.